U luistert naar Janus en de Doden in de Donau, geschreven door Therese Major en ingesproken door Vincent van Engelen. Productie Hongarije Magazine 2021.
Hoofdstuk 7. Binnen was de airco aan. Het was er steenkoud. Rillend liet ik me meevoeren door de agenten naar de balie. Kamer 9, zei de receptioniste, die kennelijk zonder woorden begreep wat de bedoeling was met mij. We liepen gangen door, trappen op en kwamen bij kamer 9. Daar lieten de mannen me binnen en zeiden dat ik plaats kon nemen. Er stond enkel een kale tafel met aan weerszijden een houten stoel. De keuze was niet moeilijk. Er komt iemand voor een interview, zei de jongste van de twee, haalde een zakmes uit zijn uniform en sneed mijn tie-wrap door. Wanneer? Ik wapperde met mijn handen. Dankzij mijn krampachtige beheersing had ik voorkomen dat er diepe striemen in mijn polsen waren geknepen. Maar ik was blij dat ik me weer normaal bewegen kon. Ze gaven geen antwoord, verlieten het vertrek en hoewel kamer 9 er niet uitzag als een cel, deden ze de deur op slot. Het gaf geen pas dat ze mij, verzopen kat, zonder enige informatie lieten wachten. Hoe lang precies wist ik niet, want mijn pebble gaf een rare tijd aan en ik kon hem niet meer connecten met mijn mobiel die het in de Donau begeven had. Wie ging mij die schade vergoeden? Door het enige raam dat het vertrek rijk was, zag ik het zonlicht plaatsmaken voor schemering en de schemer voor duisternis. Het moet dus op zijn minst 7:30 zijn geweest toen iemand aan de deurkruk rammelde. Ik keek om. Een blonde vrouw in uniform, ik schatte haar tegen de 30, en haar collega traden binnen. Zij had een doos in haar hand, hij een wapenstok. Ze stak mij haar vrije hand toe en zei dat ze Judith Juhas heette, wat ook te lezen stond op haar badge. De ander, een lange, magere slungel, droeg de naam Peter Sabo. Hij posteerde zich tegen de muur, de armen over de borst gekruist, zijn wapenstok strelend. Terwijl Judith de stoel aan de andere kant van de tafel naar zich toetrok en tegenover me plaatsnam. De doos zette ze tussen ons in, haalde er een tablet uit en tikte hem aan. Dit zijn uw bezittingen, vroeg ze, wijzend op de inhoud van mijn heuptasje, die ik op de tafel te drogen had gelegd. Ja, ik lachte haar in de bek. Ik hoop dat deze, ik wees naar mijn pebble en mobiel, het straks weer doen. En dat deze, mijn rijbewijs, pinpas en papiergeld geldig blijven. En deze, mijn auto- en voordeursleutel van thuis. En deze, mijn papieren zakdoekjes. Ze knikte en onderbrak me. Uw rijbewijs is waterbestendig, evenals uw pinpas en uw geld. Vertelt u eens, wie bent u en wat is er gebeurd? Ik vertelde tot in detail wie ik was. Johannes David Mooiweer. Szép idő János David in het Hongaars. Dat mijn broer ook zo heette, maar in omgekeerde volgorde. David Johannes, dat we hem dus David noemden en dat hij 5 jaar ouder was dan ik. Ze noteerde het in haar tablet. Dat onze vader Vree heette en samen met Durk een drukkerij bezat. Mijn moeder Vilma Horvat, dochter van de Hongaarse communist meneer Sena, momenteel monnik in Hitanje. En mevrouw Marika Horvat, maar dat ze was opgegroeid bij mijn oma Petra op de boerderij De Kopstukken 1917 in Groningen. Omdat haar moeder Marika niet wilde dat ze onder communisten opgroeide. En dat ik dus mijn moeders zoon was en daarom in Hongarije. Ho, ho, niet zo snel. Judith schoof me de tablet toe. Erg complex. Zo is mijn moeder, wilde ik zeggen. Maar wat had die Jutta mee te maken? Tikt u hier alstublieft de namen in. Ik weet niet hoe ze te spellen. Horvat, Sena, Hitany. Hoe moeilijk kon dat zijn voor een Hongaarse? Maar ik typte braaf de namen in. Plus alle geboortedata, adressen en telefoonnummers. Er zijn 3 boeken over mij verschenen, zei ik. Daar staat alles precies in. Namen, rugnummers, plaatsen en al. De huid boven haar neus trok in fijne rimpeltjes samen. Een boek? 3. U kunt ze vinden op het internet. Wat bijzonder, zei ze. En warempel, ze wierp me een bewonderend lachje toe. Ik lachte terug, mijn kleine superieure lachje dat me op menig gebied overwinningen heeft bezorgd. En ik hoopte dat het er ook nu superieur uitzag. Typ dat in, alstublieft, verzocht ze. Titels, jaartallen, uitgevers. Ik typte alles netjes in en schoof haar de tablet weer toe. U kwam naar Boedapest op familiebezoek? Als toerist, zei ik. Mijn familie woont in Balatonfalu. Adres? Temeterstraat 38. Waar was u naar op weg in Boedapest? Ik ging nergens naartoe. Misschien zocht ik een hostel voor de nacht? Ja, ik zocht een hostel. Dat ik met Chiki op weg was naar de Bartók Bélastraat, ging haar niets aan. Welk hostel? Dat wist ik op dat moment niet. Ik was er juist een aan het zoeken op het internet en tegelijkertijd sprong iemand van de Vrijheidsbrug. Of viel. Of werd er vanaf geduwd. Of weet ik veel wat er op dat moment gebeurde. Wat hebt u gezien van wat er daarvoor gebeurde bij de Vrijheidsbrug? Niets. Ik keek toevallig op en zag iemand vallen. Ik sprong zonder nadenken in het water en bracht hem naar de oever. Dat is alles en daarom zit ik hier. Kent u de doden? Natuurlijk niet. Goed, ze schoof de tablet naar me toe en verzocht me met mijn nagel een handtekening te zetten in het vierkantje dat ze me aanwees. Ik mocht eerst doorlezen wat ze allemaal genoteerd had. Het verhaal klopte en ik zette mijn handtekening. Daarna tikte ze de tablet uit. We nemen uw bezittingen mee voor onderzoek en controleren of de gegevens die u verstrekte feiten zijn. U hoort van ons. Oké, zei ik. En ik vroeg of ze me misschien een kopje koffie kon geven en een semle, een broodje, want ik had honger en ik was koud. Ik wierp haar een onweerstaanbare blik toe, vol verlangen. Sabo, vroeg ze, kijkt u eens in de keuken of er enig voedsel voor meneer is? De slungel sloeg zijn wapenstok onder zijn arm en verliet het vertrek. Judith boog zich naar me over. Zijn er echt 3 boeken over u verschenen? Vroeg ze met onverholen bewondering. En haar lippen vormden stil het woord: wauw.